In de vorige podcast hebben we hoofdstuk 3 besproken. Hoofdstuk 3 ging over het voorbereiden van een aanval. En daarin kwamen wel 5 of 6 facetten aan de orde die je moet onder ogen zien en waar je je toe moet verhouden en die je in de vorm moet zetten. Voor we nu naar hoofdstuk 4 en 5 gaan, die gaan over de strategische positie en dus over strategie en wat dat is, wil ik weer een intermezzo inlassen. En het intermezzo wil ik inlassen omdat aan het eind van hoofdstuk 3, dat heb ik toen ook wel voorgelezen, daar staat een gedicht. En dat gedicht is eigenlijk wereldberoemd geworden. En daar wil ik toch ook mijn eigen licht over laten schijnen. Hoofdstuk 3 eindigt als volgt. Daarom wordt gezegd: hij die de vijand en zichzelf kent, zal in geen 100 gevechten in gevaar zijn. Hij die de vijand niet kent, maar wel zichzelf, zal soms winnen en soms verliezen. Hij die nog de vijand nog zichzelf kent, zal in ieder gevecht gevaar lopen. En hier is veel over te zeggen. En het allereerste is: wie is nou eigenlijk de vijand? Dat is echt lastig. Vroeger, om het maar zo te zeggen, was dat duidelijker. Maar we zijn al eens op dat probleem gestuit in hoofdstuk 1, toen ik het gehad heb over misleiding. Ja, als iemand echt je vijand is, dan ben je gerechtigd om hem te misleiden. Maar toen heb ik ook besproken dat daar een taboe op is, omdat je in het moderne denken toch het idee hebt dat je er in een dialoog altijd wel uitkomt. En om iets of iemand tot vijand te verklaren is op zich al bijna een zwaktebod geworden. En daar kom ik nu weer tegenaan. Daar stoot ik weer tegenaan. Met dit: hij die de vijand en zichzelf kent, zal in geen 100 vechten in gevaar zijn. Nou, ik begrijp wel dat als je weet wat jouw eigen mogelijkheden en beperkingen zijn, en je weet wat de mogelijkheden en beperking van iemand is die jou lastigvalt, en laten we even zeggen dat dat een vijand is, dat je dan je op tijd terugtrekt, of dat je op tijd het gevecht aangaat, of dat je weet wat voor strategieën je moet gebruiken. Maar nog steeds blijft dat vijandsbegrip een moeilijke zaak. En daar wil ik toch even iets verder op ingaan. We leven nu anno 2021, het is nu bevrijdingsdag vandaag, en gisteren was de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen, waarin je dus duidelijk praat over vijanden. De Amerikanen zijn een vijand van de Taliban. Iran is een vijand van de Verenigde Staten. En daar is daarin geen twijfel over mogelijk, in die landen. De Arabische landen hebben de Verenigde Staten tot vijand. En dus dat onderbouwen ze. In de Tweede Wereldoorlog was dat ook nog zo. Daar wist je heel erg duidelijk wie goed was en wie fout was. En dat is verwaterd. En dat is verwaterd op een rare manier. Op een culturele manier waarin er vragen gesteld worden. Het beste voorbeeld daarvan is Israël en Palestina. Israël en de Gazastrook en de Westbank, waar de Palestijnen nu zitten. Er zijn ook nog 20% van de hele populatie in Israël zelf is Palestijn. Het zijn Palestijnse Israëliërs. Dus het is echt een rommeltje. En daarin is het vijandbeeld volkomen intact gebleven. Het is werkelijk zo dat als je vanuit Israël Gaza inkijkt, dat kan vanaf sommige heuvels, dan kijk je naar de vijand. En daar woont de vijand, daar is de hel, daar is de onderwereld, daar is het gevaarlijk. En omgekeerd vinden de Palestijnen dat van Israël. Er staat ook een hek tussen. De apparatuur is zo dat als er een sinaasappel naar het hek toe rolt, dat er al bellen afgaan. Dus dat is nogal wat met vijandschap. En toch weet eigenlijk bijna niemand meer waar het over gaat. Ik wil een verhaal vertellen over hoe erg het in elkaar kan komen. En het archetype is natuurlijk: je bent een slachtoffer en je hebt schuld. Daderschuld, en dat door elkaar loopt, dat lastig is. Dat heeft ook hiermee te maken. Dader-slachtoffer-relatie. Maar hier wordt het toch nog een stukje ingewikkeld. En dit verhaal heb ik gehoord van een van de leiders van de vredesbeweging van Israël. die met zijn vrouw jaren en jaren mee bezig is geweest. En een aantal jaren geleden Israël ontvlucht is, omdat hij daar niet meer wilde wonen. En die vertelde mij het volgende verhaal, waarin hij zei, dit verhaal bevestigt het beste over hoe dat conflict ontstaan is tussen Israëliërs en Palestijnen en hoe het voortgezet wordt. En hij noemde dat het verhaal van de rode kat. Het gaat als volgt. Er waren twee vrienden die goed met elkaar samenwoonden. Niet alleen goed met elkaar samenwoonden, maar die heel vriendschappelijk waren. Israëliërs en Palestijnen, Joden en Palestijnen. En op een goed moment bezoekt de een de ander. En die rijdt de opleider aan op en die rijdt een rode kat dood. En hij weet dat die vriend buitengewoon gehecht is aan die rode kat. Echt heel erg hecht. En hij rijdt die opleider om en hij voelt dat hij die kat doodrijdt. Analoog, in 1948 zijn werkelijk 740.000 mensen uit hun woonplaats verdreven. In de feitelijkheid. En die dachten dat ze daar terug zouden komen. De meeste Palestijnen hebben ook de sleutels van die huizen nog. Dat wordt doorgegeven. Van vader op zoon. Maar de vluchtelingenkampen bestaan nu net zo lang. En het is permanent geworden. Dat is het doodrijden van die rode kat. Wat gebeurt er? Die man die schrikt. En in een reactie roept hij, want die man, vriend, hoort hem natuurlijk aankomen op die oprijlaan. Hij zegt, hé, luister, ik moet nog even naar huis. Ik moet nog even wat halen. Hij pakt die kat, die stopt hij in die achterbak. Hij rijdt naar huis. Onderweg dumpt hij die kat ergens in een berm. En hij komt terug en hij zegt, nou, ik moest nog even wat wijn halen. En hier is een fles. Ze hebben gewoon een gezellige avond en goed. En een paar dagen later belt die vriend op en die zegt, hey, luister, ik, dat is haar probleem, die rode kat is weg. Oh, zegt die man, wat vervelend voor je. Zeg, hoe is dat dan gekomen? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, zegt hij, ja, hij is weg. Ja, zegt hij, was er wel heel erg aan gehecht, dus ik vind het echt heel vervelend. Ja, zegt hij, maar wat kan ik voor je doen? Ja, niks. Ik kan hem ook niet terugvinden. We kunnen samen gaan zoeken, maar dat kan ik ook in mijn eentje. Dus ja, ik ga mijn eentje wel zoeken. Nou, een maand later ziet hij die vriend weer en hij zegt, ja, het is toch hartstikke vervelend hoor, die kat. Ik weet niet waar die is, maar ik verneem aan dat die dood is. Ja, zegt hij, jongen, dat is misschien het beste om dat te doen. Je kan het beste denken dat die dood is. Of het dan waar is of niet, dat is de beste manier. En dat gaat een tijd zo door. En na een half jaar gebeurt er iets heel wonderlijks. Na een half jaar, die man die zijn kat dood is, die is nog steeds daarmee bezig. Maar die man die kat doodgereden heeft, die ziet in zijn vriend dat hij denkt, dat klopt niet in die man. Van wie die rode kat was. Hij kijkt naar die vriend en hij denkt, dat klopt iets niet in hem. En hij ziet steeds meer dat hij vindt dat er iets in die man niet klopt. En het wordt groter en groter en groter. En de vriendschap die gaat uit elkaar. En die gaat uit elkaar omdat die man die kat doodgereden heeft, die man die in feite die kat kwijt is, beschuldigt van dingen. Ja, en die man voelt ook dat er iets aan de hand is. Ja, en die wordt ook gereserveerder. En op een goed moment, weer een tijdje later, komt die man die kat gereden heeft naar hem toe en die zegt, ja, kijk, we kunnen het de laatste tijd over allerlei dingen niet meer hebben. Dus het is het beste dat we elkaar niet meer zien. En dan is hij toch een beetje opgelucht en hij rijdt weg en hij denkt, ja, dit is de beste oplossing. Dit is het verhaal van de Palestijnen en de Israëliërs. Wat die man, die ik ken, overal vertelde. Nou, dat werd hem in Israël niet in dank afgenomen. Dat betekende dat hij zelf een aantal aanslagen van rechtse extremisten heeft gehad. Door dit verhaal. En hij zei, we moeten op zijn minst onze eigen schuld erkennen. En wat we gedaan hebben. Ja, we hebben die kat doodgereden. Ja, want als dat niet gebeurt, krijg je een vijandsbeeld. En dat die vijand voelt ook dat er een beeld is en die antwoordt. En nu wordt het helemaal bij de Israëliërs gelegd, dat is ook niet waar. Maar van de andere kant is er ook zo'n verhaal. En die twee verhalen, daardoor worden vijanden gemaakt. Nou, ik wil dit verhaal vertellen om te zeggen hoe moeilijk het is om uit elkaar te houden wat een vijand is en niet. In de werkelijkheid van het leven. De vorige keer dat ik het erover had, heb ik gezegd, als het een kwestie van leven of dood is, waar dit boek van de kunst van het oorlog voeren voor geschreven is, dan kan het ook gaan over je ziel. dat je je ziel uitverkoopt. En dat je grenzen moet stellen en dat het een gevecht op leven en dood is om je ziel te behouden. En dat doe je omdat je die ziel een land wil geven, wat jij zelf maakt, waarin die ziel kan wonen. Dus ik wil het terugbrengen met alle verhalen die ook allemaal waar zijn naar jou en mij en zeggen, oké, laten we vooropstellen dat we onze ziel beschermen. Er zijn ook condities die die ziel nodig heeft. Rust, of stilte, of vriendschappen, of resonantie. Dat is het land waarin je woont. Dus die ziel heeft een bepaald land nodig. En dat land, dat moet je maken. En degene die jou belet om dat land te maken, zou je tot een vijand kunnen benoemen. En dat vind ik niet irreëel. En dan krijg je dit soort verhalen. Let op dat je niet vijanden van iemand maakt, dat je zelf in feite de schuld bent van dat het aangericht is. Let op, nou, dat is allemaal studiemateriaal om het schoon te houden. Maar de feitelijkheid dat een ziel in een bepaalde omgeving moet wonen, of in een bepaald land, noem ik het nu maar, onder condities moet wonen. Ja, daar wil ik later, als we over terrein gaan praten, als hoofdstuk uitgebreid op terugkomen. Maar dat is reëel. Nou, dan heb ik het vijandsbeeld zo genuanceerd mogelijk gemaakt. En dan staat er, hij die de vijand en zichzelf kent, zal in 100 gevechten gevaar lopen. Dan zeg ik, als we nou die vijand zien als het kwaad. En dat heel abstract doen, maar ook wel zo dat je het kan behandelen. Dat je daarna kan kijken en dat je denkt, oh, nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dat. Nou, daarom, en dat ga ik nu niet doen, maar de volgende podcast, wat dus Intermezzo ook is, die gaat over het herkennen van het kwaad. En daarin kan je dus die vijand herkennen, in welke gedaante dan ook. Dat is de, oh, nou doet hij dit, oh, nou doet hij dat. Nou, jezelf kennen, dat is de volgende. Jezelf kennen is het Griekse ken u zelf. En hoe meer je daarin gaat, hoe meer je tot de conclusie komt dat je dat niet kan vinden. Ik ben Jaap. Wie ben jij? Dat is een oefening uit het boeddhisme. Wie ben jij? Ik ben Jaap. Wie ben jij? Ik ben een vader. Wie ben jij? Ik ben een zoon. Enzovoort. En op een goed moment stagneert het helemaal. En kom je tot de conclusie dat alles, maar dan ook alles wat jij bedacht hebt, dat jij dat niet bent. En dan kan er een overgang komen, een overgang die ik zelf ook heel belangrijk vind. En dat is de overgang wat ik noem van persoonlijkheid naar instrument. En de vragen die daarbij horen zijn vreemde vragen, namelijk wat wenst er door jou heen geboren te worden? Wat wenst er te gebeuren als jij ergens aanwezig bent? Al jouw aanwezigheid betekent dat inzicht komt, dat er beweging komt, dat er opluchting komt, dat er vreugde komt. Bedenk het maar. En op dat moment ben je bezig om jezelf te definiëren als iets wat onderdeel van een autonoom levensproces is. En dat is iets heel anders dan dat ik wat zegt, ik ben dit, ik ben dat, want dat zijn identificaties. Als je zowel de vijand, de wetten en de gezichten van het kwaad en jouzelf kent in de zin van instrument zijn, dan zal je in geen 100 gevechten gevaar lopen. Ja, dat voel ik. Dan weet je wanneer je naar voren moet, je weet wanneer je naar achteren moet. Je weet wanneer je iets moet laten gaan. Je kan prioriteiten stellen in wat je aan kan en niet. En dan komt er een evenwicht tussen jou en die wereld, dat als het heel erg spannend wordt, ja, dan kan je dat hanteren. En dan zal je niet daaraan sterven. Of je ziel zal daar niet aan doodgaan. Of je zal je ziel niet uitverkopen. Nou, dan kan de volgende. Hij die de vijand niet kent, maar zichzelf wel, die zal soms winnen en soms verliezen. Het is zo dat in heel veel mensen die zeggen, ik ken mezelf en ik ga van mijn eigen kracht uit. Als oude sportman zijn heel veel teams die bezig zijn met vanuit hun eigen kracht spelen. Voetballen ook hiervoor, volleyballen, wat dan ook. Ga uit van je eigen kracht. Ja, dat is een hele goeie. Maar je moet wel weten tegen wie je speelt. Ook als het een spel is. Want voetbal of op andere vlakken, op de Olympische Spelen of de wereldkampioenschappen, is sportoorlog. Dat kan je eigenlijk wel zeggen. Helaas. Je moet weten wie je vijand is. Als je dat niet weet, ja, dan kan je soms winnen en soms niet. Dan het punt, hij die nog de vijand nog zichzelf kent, die zal in ieder gevecht gevaar lopen. Nou, dat is duidelijk. Dat vind ik ook duidelijk. Dan ben je gewoon stom. Dan ben je eigenlijk niet bevoegd om welk gevecht dan ook aan te gaan. En ik denk dat als jij nog jezelf, nog je omgeving wil kennen, dat je eigenlijk voor 100% geconditioneerd bent. En dat je het helemaal niet tot gevechten laat komen. Of dat als er een gevecht komt, dat jij ingeschakeld wordt om te vechten. En dan word je opgedragen wat je moet doen. En of dat nou in een organisatie is of in het leger, dat maakt me eigenlijk weinig uit. Ja, dit is wat ik over dit gedicht wil zeggen. En dat laatste nog, hij die nog de vijand, nog zichzelf kent, zal in ieder gevecht gevaar lopen, heeft nog één consequentie. Dat is dat je eigenlijk altijd ongerust bent. En eigenlijk altijd bang. En eigenlijk altijd op je hoede. En dat betekent dat je van binnenuit, wat je hebt, ook nooit voluit kan geven. Dat is de consequentie van jezelf niet kennen en die vijand. Want je weet, de dingen kunnen verkeerd lopen. Dat weet je als mens. Dus dat is nog belangrijk om erbij te zeggen. Nou, dit is wat ik wilde vertellen over dat gedicht. Dat is dit intermezzo, wat nu vervolgd gaat worden door de podcast over het kwaad.